Welkom bij de Voetbalcast.
Hier is Anne de Jong.
Ik ben Rolf Krutse.
Mijn naam is Tom Kopier.
En ik ben Diederik van Zessen. Dit is hem weer, de Voetbalcast. Voetbal, maar dan met een F, omdat wij in Nederland het Engelse spelletje pas echt goed begrijpen. Vandaag bewijzen we dat weer met Viaplay-commentator Tom Kopier. Welkom terug.
Ja, dankjewel. Leuk dat ik er weer mag zijn.
Wat is jouw moment van de week?
Ja, toch weer mijn eigen wedstrijd, net als vorige keer. Ja, begint je een beetje bij van WC1 te worden. Newcastle-Luton 4-4, weer een krankzinnig duel. En toch onderdeel van de wederopstanding van Luton.
Ik vind wel, volgende keer dat je een fragment van je eigen wedstrijd meeneemt, moet het wel een beetje spectaculaire wedstrijd zijn.
En er was weer meer dan 10 minuten blessuretijd.
Ja.
Dus ik zou echt over die overuren beginnen.
Ja, ja, dat is op zich wel een goeie. Ja. Ik moet even een hartig woordje gaan praten dan.
De man die audiodescriptie sexy maakt sinds 2008. Langs de lijn verslaggever Anne de Jong, wat is jouw moment?
Ja, dat is een klein beetje hoop in mijn hart rondom Jurjen Timber. Een van mijn favoriete spelers. Ging naar Arsenal. Ik zag het helemaal voor me vanaf de rechtsbackpositie. En dan zo'n beetje naar binnen komen naar het middenveld. Eerste wedstrijd helemaal goed. En daar natuurlijk kruisbandblessure. Vervolgens is hij overgenomen door die positie door Benidorm Ben. Een soort skileraar met wit haar. Vast een aardige jongen. Maar iedere keer dat ik Ben White op die rechtsbackpositie zie bij Arsenal. Dan wil ik toch dat Jurjen Timber daar staat. In plaats van de meest gebruinde man. Van Londen. Onnatuurlijk gebruinde man. Maar het goede nieuws nu dus. Jurjen Timber ingeschreven voor de Champions League. Oftewel, er is hoop dat hij terug kan komen. We weten nog niet wanneer, maar er is hoop. En daar doe ik het.
Dan is de kleine stap naar Arsenal-fan aan deze tafel. 4D3, social guru en Emma Heesters-deskundige Ralf Krutse.
Dat laatste vooral.
Geef me jouw moment.
Nou ja, ik kon natuurlijk niet anders dan een moment meenemen uit Arsenal-Liverpool, want zo vaak gebeurt het ook weer niet dat Arsenal een topwedstrijd wint. En als het dan gebeurt, merk je dat het voor de analisten ook een beetje zwaar is dat Arsenal zijn wedstrijd wint. Jamie Carragher bij Sky Sports in totale meltdown geraakt. Die kon het niet hebben dat Arsenal na die wedstrijd dat vierde zoals je dat hoort te vieren. Ødegaard die nam het fototoestel, de camera van een fotograaf over. Die ging fotootjes maken. Ja, dat vond Jamie niet leuk. Jamie zei, je mag het vieren wat hem betreft. De juichpolitie, echt in volle glorie was dit. Zij mag het vieren, maar wees een beetje... beetje respectvol.
Wat juichen doen we alleen bij Liverpool.
Juichen mag alleen bij Liverpool als je thuis 2-2 speelt tegen West Brom. Dat hebben ze ooit een keer gedaan. Dan gingen ze met z'n allen voor het publiek. Daar is heel blij. Jamie Carragher, 0 keer Premier League kampioen. Maar ja, die heeft wel een mening. En die vond dat dat niet mocht. En dan is zo'n overwinning eigenlijk extra lekker.
Ja, natuurlijk.
Dan voel je dat het pijn
dan
doet.
Dan weet je dat je er op woensdag tijdens de opnames van de Voetbalcast nog even één keertje over kan beginnen. En ik ga je vertellen, we gaan het er zo meteen natuurlijk nog even over hebben. Mijn moment is een tweet van ene Daniel Killeen. Die heeft donderdag met zijn vader Wolves Man United zitten kijken. Nou was dat voor iedere Man United fan al een bijzondere wedstrijd, denk ik. Want zowel de 3-3 van Wolves als de winnende 3-4 van Kobbie Mainoo vielen diep in de blessuretijd. Maar voor deze Daniel was het echt nog veel specialer. Want hij keek die wedstrijd met zijn stervende vader op zijn ziekenhuiskamer. En hij schrijft op Twitter... toen Wolves gelijk maakte, waren we allebei zo gefrustreerd. Ik heb United volgens mij nog nooit liever willen zien scoren dan op dat moment dat Kobbie Mainoo die geweldige winnende maakte. Om mijn vaders arm de lucht in zich gaan, terwijl hij glimlachend zegt, daarom kijken naar United. Ik weet dat voetbal moet gaan om het winnen van prijzen, maar voor onze familie zou je nooit een belangrijkere goal maken dan deze, Kobbie. In ons huishouden ben je al een held en nu ben je ook de favoriete speler van mijn 7-jarige zoon. Ja, ik had al kippenvel, ik zag het omdat... zijn vader Daniel is helaas overleden. Maar zijn tweet is opgepikt door de social redactie van Man United en Kobbie. 18 jaar, hè? Dat vind ik ook wel. Heeft een heel mooi bericht voor hem ingesproken. Waarin hij Daniel met zijn zoontje uitnodigt bij een thuiswedstrijd van Old Trafford. Mooi verhalen, toch?
Prachtig.
Heel goed, zo doe je dat als kind. Ja.
Jongens, we beginnen zo'n podcast. Beetje underground. Beetje op woensdagmiddag over Engels voetbal lullen. Sietse, hij is erbij, hè? Sietse.
Ja, ethisch antwoord.
Die deelt de fragmenten op TikTok. En wat blijkt nou? Snelle is ons gaan volgen. Snelle.
Ja.
De zanger. Spelers. Ralf, dit moet jouw vrienden van Amstel hard sneller doen kloppen.
Ik heb eigenlijk nog altijd in mijn hoofd dat Snelle een beetje over TikTok zat te scrollen. Per ongeluk ons fragment voorbij zag komen. En toen iets te lang op het volgknopje is blijven hangen. Waardoor hij ons nu volgt. Maar dat verhaal moeten we...
Maar hoeveel volgers heeft... Hoeveel volgt Snelle? Zijn wij een van de 100.000?
Nee, 70 of zo.
Ja. Kijk.
Hij volgt meer mensen dan dat ons volgen.
Heel goed.
Dat
heel
wel.
Goed.
Ja, het moet bijna per ongeluk zijn gegaan.
Nee, dat is superbewust.
Sneller houdt enorm van Engels voetbal. Daarom is hij ook voor Go Ahead Eagles. Dat komt het dichtst bij Engels voetbal in Nederland. Dus die heeft gewoon gekeken. Die dacht, ja, dit vind ik leuk. Ik zie hier een Vrienden van Amstel fan aan tafel zitten. Dus ik ga dit volgen.
En we kregen dus ook al bedreigingen van Lars? De West Ham Army. Van Timmetje 97. Je wil nog even... Pak je de camera
Lars,
even?
Lars, goed dat je kijkt. Want hij kijkt. Hij volgt ons.
Jij mag ook Lars zeggen, begrijp ik.
Ja. We moeten hem toch wel een beetje persoonlijk...
Ja, is ook zo. Is ook
welkom
zo.
Heten bij onze podcast. Lars, goed dat je er weer bij bent, jongen.
Kom een keer pizza met ananas eten, zou ik zeggen.
Ik hoop dat hij het kan winnen van Timmetje 97. Want het is dus Timmetje 97 en niet 93. Nou, had ik hem natuurlijk al op zijn pik getrapt als West Ham fan. Ja. Maar dan moet ik dat in ieder geval wel even goed zeggen. Tot nu toe hebben we wel meer bedreigingen dan aanbiedingen van merken om ons te sponsoren. Maar we maken wel echt impact. Dat is eigenlijk wel...
We
komen er wel. Om dat te bewijzen heb ik nog even een fragmentje van vorige week uit onze podcast. Dat is dit fragmentje.
Fabian Scher, de Zwitserse centrale verdediger. Zo'n speler die op de loonlijst staat bij Newcastle. En als dan de overname komt waarvan je denkt, nou, dat is een van de eerste die weggaat. Maar hij floreert juist. Hij is niet weggekregen uit het centrum. Maakt gisteren 2 doelpunten. En dat is toch echt een heel bijzonder verhaal. Want weten jullie wat de vorige club van Fabian Scher was? Waar hij hiervoor speelde? Leuke vraag.
Leuke vraag, ja. En dan fast forward naar het commentaar van Newcastle Luton. Tom Kopier, dames en heren.
Quizvraagje ondertussen. We kunnen het wel even kwijt. Scher speelde al een tijdje bij Newcastle sinds 2018. Maar waar speelde hij voor dat hij in Noordoost-Londen speelde? Noordoost-Engeland, moet ik zeggen.
Noordoost-Engeland, hè? Wel te verstaan. Ja. Ja. Ja, ik corrigeer mezelf.
Waar speelde
hij? Nou, zeg maar.
Deportivo La Coruña.
Heel goed. Ja. Geïnspireerd door deze podcast natuurlijk.
Heel goed. Heel goed.
Ja, dan staat het 4-4, maar je denkt toch, spel ligt even stil. 95ste minuut.
Ik moet wel zeggen, dit was een leuk verhaal. Ik ben blij dat je het oppikt. Maar ik dacht ook, ik vertel een fantastisch verhaal over dat er 10 jaar lang niet betaald is voor een rechtsback bij Crystal Palace in het poenerige Premier League. Denk ik, een van mijn beste vrienden heeft de wedstrijd voor Crystal Palace. Muñoz komt in beeld, want daar gaat het over die rechtsback. Ik denk, nou, knaller van een anekdote heeft hij er liggen. Laat hij dat hartstikke na. Ja. Zit ik even later, omdat het een spectaculairdere wedstrijd is, even Newcastle op. En dan werd ik daar toch mee beloond. Ja, dan dacht ik, kijk, dit is klasse.
Maar werd je niet mee beloond? Je werd niet mee beloond. Dat hoorde ik in een podcast over Engels voetbal. Ga hem nu volgen.
Nee, maar ik weet dat het voor de fijnproever. Dit is voor de fijnproever.
Ja. Maar we maken impact. We maken impact. Ja,
dus eigenlijk moeten wij hier gewoon elke woensdag een feitje op tafel gooien. En dat jullie dan in het weekend... Welke wedstrijd hebben jullie dit weekend?
Ja, nu krijg je een beetje zoals... Ik heb dit weekend Luton tegen Sheffield.
Oh, leuk potje.
Zeker weten. En jij?
Liverpool Burnley.
Nou, daar kunnen we genoeg dingen over denken.
Even broeder een feitje.
Alright, door met de terugblik naar afgelopen week. En wat voor een weekend. Tom, jij kwam met een leuk statistiekje. Die stuurde je naar mij. Want over the space of 3 days, there were 45 goals scored in 10 Premier League wedstrijden. Dat is het op 1 na hoogste qua wedstrijddagen van allemaal. En dat was dan met 20 teams zelfs het allerhoogste geweest.
Ja. Ja, en Newcastle Luton was dan natuurlijk hoofdsponsor met 8 goals.
Ik bedoel maar. Maar het hoogtepunt Arsenal-Liverpool wat mij betreft. In ieder geval voor als het om de titelstrijd gaat. En dan wat mij betreft eigenlijk vooral de eerste helft. Ik heb echt genoten van Arsenal. Dus ik dacht, Ralf Krutsen, ik heb genoten van Arsenal. Jij als Arsenal.
Ja, ik ook.
Vertel eens wat er in die wedstrijd gebeurde.
Die eerste helft was eigenlijk het seizoen van Arsenal en het hele bestaan van een Arsenal supporter in een notendop. Dat je eigenlijk zo'n geweldige eerste helft speelt. Eigenlijk moet je 3-0 voorstaan. Kans op kans. En dan vlak voor rust maak je een eigen goal die volledig uit de lucht komt vallen. Die ook alleen maar Arsenal kan maken. Zo'n eigen doelpunt. En dan ga je met 1-1 de rust in. En toen dacht ik, dit is net als die bekerwedstrijd tussen Arsenal en Liverpool een paar weken geleden. Toen was Arsenal ook goed, maar toen scoorden ze niet. En toen werd het 2-0 voor Liverpool. Twee doelpunten die in het laatste 10 minuten vielen. Maar dit keer was alles anders. En hier gaat het uiteindelijk om. Competitie.
Hij henst hem zijn eigen doelpunt in. Dat is inderdaad wel echt next level pech hebben. Ja, want anders had hij nog een penalty tegen gehad, denk ik.
Dit is gewoon wat Arsenal is. Ja. Hier moet je altijd op voorbereid zijn als je voor Arsenal
Ik vind altijd heerlijke statistieken als het is. Liverpool heeft nog 0 keer op doel geschoten, maar staat wel met 1-0 voor. Dan weet je precies hoeveel pech het andere team gehad heeft.
Ja, en toen gelukkig zat het ook even mee in de tweede helft, want Alisson had ook niet zijn dag. Die ging eerst met die diepe bal, waar ik Van Dijk overigens ook niet heel sterk vond, want die moet gewoon daar voor zijn man komen en laat zien dat hij daar de basis is en dat daar niks te halen valt. Dat doet hij niet.
Maar die goal van Trossard, uiteindelijk wordt hij nog aangeraakt, toch?
Ja, maar dat had hij wel kunnen hebben, toch?
Ja, Ja, ik hoorde Sander Westerveld zeggen bij Viaplay, en ik denk dat hij daar wel gelijk in had. Daar zat ook Van Dijk net nog even aan, waardoor het wel... Ja, vanuit die hoek mag je niet in. En als commentator ben ik ook heel snel geneigd om dan te zeggen, korte hoek mag niet. Of in ieder geval, het was niet de korte hoek, maar vanuit zo'n hoek waarin je eigenlijk makkelijk kunt tegenhouden, je kunt het heel makkelijk klein maken, mag je er niet in. Maar je zag in de herhaling wel, en het gaat heel snel, ja, op het moment dat je positioneert en hij verandert een klein beetje van richting, ben je gewoon de lul, denk ik.
Ja.
En toen, hoe was het in de huiskamer bij jou?
Nou, ik zat op kantoor. Ik was bij 4-3 aan het werk en een klein feestje gevierd. Ik weet niet of mijn collega's er heel blij mee waren, maar toch even een klein feestje gevierd.
Maakte je zorgen van tevoren?
Nou, ja.
Het was wel een beetje aanhaken of afhaken, heb ik het gevoel. Ik heb nu het gevoel dat het een strijd tussen drie teams is om de titel. En misschien een iets minder spannende strijd als City doet wat ze blijven doen. Maar het zijn nu wel drie teams die meedoen. En ik denk dat als Arsenal deze verloren had, ook qua zelfvertrouwen, dat het dan wel echt een mentaal en qua punten gat is gesloten.
Ik heb eigenlijk juist het gevoel dat de titelrace een beetje beslist is dit weekend.
Ja?
Qua punten niet, maar City is weer aan zo'n reeks bezig. En nu is alles nog dichter bij elkaar gekropen. Staat Arsenal er wel tussen en dat is lekker. Maar ik denk dat City er zo hard overheen gaat klappen in die tweede seizoenshelft, dat niemand een kans heeft.
Meteen maar even door naar City dan. 3-1 gewonnen van Brentford. In eigen huis kwamen ze nog wel op voorsprong, Brentford. Via
wie anders dan?
Mopé.
Vriend van de show.
Vriend van de show en van de Brentford Penguins, niet te vergeten. Tom, jij hebt zitten kijken. Wat voel je op aan die wedstrijd?
Dat Vlekken, met name in de eerste helft, goed keepte. Althans, zo is de publieke opinie. En ja, hij had geloof ik 9 reddingen in de eerste helft. Alleen, als je naar die reddingen kijkt, er zit 1 hele goede tussen. De 1-op-1 met Haaland. Die keept die puur op techniek, haalt hij eruit. Maar verder zijn het eigenlijk allemaal schoten van afstand. En... correct me if I'm wrong, maar volgens mij bij de 2-1 van Foden, dat kopballetje, na die fantastische bal van De Bruyne. Ja, ik vind dat Vlekken die ook kan hebben. En dan speel je zo'n goede wedstrijd en hou je er zoveel uit en dan heb je die bal niet. Dan denk je, ja, die balletjes van buiten de 16, die haalt bijna iedere keeper er wel uit. Maar juist die ballen van dichtbij, daar kun je je echt, echt onderscheiden. En dat doet hij dan niet. Vind ik jammer. Hij
kreeg natuurlijk vooral ook de complimenten omdat hij de assist gaf op dat doelpunt van Mopai. Ja. Dat hij die bal naar voren hengst. Maar eigenlijk geeft Tony daar de assist.
Ja. Precies, ja. Maar ik heb alleen de goals gezien en dus viel het mij op. Dat ik dacht in eerste instantie zelfs dat het een grapje was dat iemand tegen mij zei, wow, Vlekken, wat een wedstrijd. Want hij verliest met 3-1.
Ja.
Kwam wat mij betreft inderdaad ook niet super sterk uit bij een van die goals. Maar het is ook de dag nadat, denk ik, of 2 dagen nadat Justin Bijlo geblesseerd raakt. En dus wordt er denk ik extra naar hem gekeken, toch ook door Nederland.
Tuurlijk.
Nou, laten we dan heel even dat kopje Nederlandse keepers meenemen. Want ja, Bijlo wel dan iets korter geblesseerd dan we dachten. Maar je zou kunnen zeggen, ja, alweer 8 weken geblesseerd. Heeft die jongen überhaupt wel kans op het Nederlands elftal, een basisplaats op het EK als hij zo enorm kwetsbaar is. Dus, komt de keeper van Nederlands elftal deze zomer uit de Premier League?
Ik denk het niet. Verbrugge en Vlekken zullen ongetwijfeld meegaan. Maar ik vind sowieso dat wij een keepersprobleem hebben in Nederland. We hebben geen keeper meer van het statuur van de Sar, Stekelenburg of Courtois in het buitenland. Maar ik denk dat, en dat zeg ik een beetje met pijn in het hart, want ik vind het geen bijzonder sympathieke jongen, dat Jasper Cillessen nog altijd de beste keeper van Nederland is.
Heb je wel eens gezien wat die bij NEC aan
Ja, dat zie ik regelmatig. Maar... ja, ik ben ook zeker niet gecharmeerd van de keeperskunsten van Verbrugge en
Vlekken. Ik ben groot fan van Jasper Cillessen geweest.
Ja.
Ja.
Nee, ik denk dat er wel een soort bladzijde omgeslagen is toen Verbrugge de laatste wedstrijden keepte van Nederland.
Koeman heeft wel gezegd, Verbrugge is vanaf nu de eerste keeper.
En op een gegeven moment moet je een keer een keuze maken. Iedereen weet inderdaad wel, het zit dicht bij elkaar en het zijn allemaal niet worldbeaters. Maar het moet wel gek lopen, wil Verbrugge niet.
Maar of je tegenover Zeefuik staat of tegenover Haaland, daar moeten we toch wel even een verschil in maken. Ik denk,
ja.
Ik stel de vraag, en eigenlijk zou ik zelf willen zeggen, ik vind dat als Verbrugge tegen het eerste aanblijft, blijft keeper als Stiel, en Vlekken blijft deze stijgende lijn, want hij begon wel vrij beroerd aan dit seizoen natuurlijk. En ik denk ook dat hij echt een mindere keeper is dan Raya.
Het is nog steeds de keeper met het laagste reddingspercentage in de Premier League.
Ja.
Ik weet niet of hij daar maandag nu dat hij dat zo opgevijzeld heeft dat hij niet meer op die laatste plek
staat. Ja, maar dat ligt ook aan hoe Brentford speelt. Ja.
Maar dat is ook wel een beetje wat ik bedoel. We moeten nu ook niet doen. Hij keept 1 goede wedstrijd. En we hebben het meteen over zijn plek in het Nederlands elftal. Ik vind het wel typisch Nederlands opportunistisch.
Nee, dat vind ik niet. Ik vind hij is de basiskeeper van een team, ja, ik vind het een beetje flauw statistiek over het minste percentage reddingen van een team dat gewoon heel veel schoten tegenkrijgt van de, in de allerbeste league. En hij staat er op zich wel best wel goed op, steeds beter op.
Hij heeft wel echt een paar echte catchers gehad dit seizoen.
Leuk dat je zegt catchers.
Andries Noppert. Nee.
We zijn inmiddels van Manchester City naar de keeper discussie naar catcher gegaan. Catcher is voor mij, ik heb een...
Moet je het uitleggen ook, ja.
Ah, kwits jongens. Echt.
Je begint zelf op catcher.
Ja, ik had het, shit, ik had het moeten laten liggen.
Ja.
Oké. Catcher wordt volgens mijn gevoel in Nederland te vaak gebruikt. Als mensen eigenlijk het woord blunder bedoelen. Volgens mij is een catcher in principe altijd een blunder. Maar een blunder is niet altijd een catcher. Een catcher is een genre blunder. Dat is
ik
wat
heb
ik
eigenlijk in mijn hoofd, toen ik het woord catcher zei, heb ik een doelpunt
dat hij hangelen.
Volgens mij tegen Luton tegen kreeg vlekken, dat hij die bal in de korte hoek eigenlijk zelf erin drukt.
Ja, volgens mij was het tegen Crystal Palace.
En dat is een catcher.
Ja.
Dat is een catcher.
Ja.
Ik vind catcher meer, hij trapt de bal uit tegen de rug van de centrale verdediger aan en hij vliegt toch nog zijn eigen doel in. Hij catcht ergens op af.
Exact. Ik zit aan Anne's kant.
Niet als hij via de keeper erin catcht.
Maar ik vind het aan de andere kant ook wel zo lekker klinken dat het wel een goed synoniem geworden is.
Tom, heb jij wel
eens een
catcher gegooid?
Nee, maar het heeft natuurlijk wel gewoon de vibe van een enorme blunder.
Ja, synoniem voor blunder is het geworden.
Maar het Volksmond. Is wel op zich een iets ergere gradatie van blunder, denk ik.
Ik ben het dus met Anne eens. Ik vind het een type blunder. Dus als de bal ergens van afketst en dan... terwijl een blunder kan echt veel meer verschillende dingen zijn.
Ik zit ondertussen heel eventjes op straatwoordenboek.nl naar het woord catcher te zoeken, want Van Dalen had geen hits. Ja. Denk ik, zoek even op Google.
Ga je op voetbal, denk ik.
Is ook een joint. Hey man, pakken we die catcher vanavond nog of wat? Ja. Maar dat geheel terzijde.
We leren wel.
Wie maakte dat doelpunt eigenlijk voor Brentford?
Jouw grote vriend Mopé.
Zullen we het er even over hebben?
Ja, nee, we hebben het net al even genoemd. Ja, Mopé is bezig aan een lekkere periode. En hij heeft dit keer niemand op de kast gejaagd.
Nou, vind je?
Vertel.
Wij hebben op woensdag opgenomen.
Ja.
Ging hij op woensdagavond, speelde hij uit bij Tottenham.
Ja.
Toen heeft hij eerst de andere kant van Noord-Londen ook tegen Sint-Harnas gejaagd. Doordat hij de James Madison Dart Celebration ging doen.
Dat en sowieso de hele wedstrijd ontzettend vervelend was.
Ja, hij is heel vervelend geweest. Maar hij ging dus darten tegen James Madison. Of die dart celebration van James Madison nam die over. Wat daarna weer resulteerde in dat Richarlison en Brennan Johnson dat ook gingen doen nadat zij scoorden.
Maar dat vind ik flauw.
En toen...
Het is niet zo erg toch dat iemand dezelfde celebration doet.
Wel als je
een beetje te pesten.
Kopieert,
United deed het ook, hè. United heeft het precies hetzelfde gedaan door op het reclamebord te gaan zitten om kudos te pesten.
Ja, maar dat was gebaseerd op Ronaldo. Zij Garnacho.
Ja.
Oké, terzijde.
Maar
Mopé. En daarna ging hij op Insta een soort oorlogje uitvechten met Madison. Zei hij van, ja, ik ben in ieder geval niet zo vaak gedegradeerd als jij. Want hij is vorig jaar met Leicester uit de Premier League gegaan. Ja. Daarna heeft hij nog gereageerd onder Madison dat hij rent-free in zijn hoofd leeft.
Ja.
Dus toen had hij de hele Spurs fanbase op de kast. Dan denk je, nou, dat gaat hij toch maandag tegen City niet opnieuw flikken. Mm. Jawel hoor.
Ja.
Heeft hij tegen Kyle Walker blijkbaar een paar keer tegen hem opmerkingen gemaakt over de kinderen van Kyle Walker.
Ja.
Dit wordt heel erg Yvonne Kolderweij.
De buitenechtelijke kinderen van Kyle Walker wel te verstaan.
Hij
schijnt er twee te hebben.
Ja,
twee buitenechtelijke kinderen bij dezelfde vrouw.
Ja, en dat schijnt sinds een paar weken dat zijn vrouw daar nu ook van op de hoogte is.
Ja, lekker op tijd.
En dat weet Neil Mopay dan natuurlijk ook. En wat doet Neil Mopay dan? Die gaat dan, loopt een paar keer langzaam en die zegt dan iets over die kinderen. En toen heeft Walker tegen de scheidsrechter gezegd: als hij dit nog één keer doet, sla ik hem neer. Sta ik niet meer voor mezelf in.
Wil jij Mopé bij deze tot soort vijand van de show?
Ja, de engnek van het jaar.
Okay.
Hij kruipt onder de huid van je grootste concurrent om de titel als Arsenal zijnde. En hij gaat recht in tegen je eeuwenoude rivaal in Spurs. Dus eigenlijk zou je zeggen, de vijand van mijn vijand is mijn vriend. Mopé, kom binnen.
Nee, maar hij heeft het bij Arsenal dus ook al geflikt. Dus eigenlijk heeft hij die drie clubs...
jaren geleden bij een keeper die uiteindelijk toch niet daar heel lang nog zou blijven.
Nee, maar hij heeft het wel geflikt. Hij heeft daarna ook nog een paar keer...
Dat haatdragende, dat blijft dan een jaar.
Die bij Everton en bij Brighton.
Ik heb het idee dat Tom soort van objectief is. Dus die gaan we zo meteen het eindoordeel laten vellen. Want ja, ik heb een beetje toch wel steeds sympathie voor Brentford, zoals je weet. En wat mij dus opvalt is dat inderdaad zo is dat Brentford nu met Mopé en eigenlijk ook met Tony die al weg wilde en die ook niet zijn verantwoordelijkheid neemt, gewoon eigenlijk twee bad boys voorin heeft. En als ik die foto zie met dat, want Tony ging ernaast staan, hè, toen Mopé dat darten ging doen, dan hou ik er wel van dat het past totaal niet bij Brentford en bij de gentleman die Thomas Frank is. Maar dat ze eigenlijk, ze zijn gewoon de assholes van de Premier League momenteel. Dat duo voorin is gewoon, en daar kan ik eerlijk gezegd wel enorm van genieten. En ik denk dat we eigenlijk elke week hierover kunnen gaan praten over hoe Tony en Mopé gewoon herschoppen in de Premier League.
Ja. Maar bij Mopé vind ik het dan ook nog grappig dat hij eigenlijk niet heel erg goed is. Zeg maar, als je behoorlijk goed bent en dan een grote mijl hebt, dan maak je woord nog waar. Ja. Maar ja, hij maakt een doelpunt en verliest met 3-1.
Ja, okay.
Dat is Neil Mopé.
Eindoordeel, Neil Mopé. Op jouw schaal van integriteit, gewoon goede gast, geen goede gast?
Zeker geen goede gast. En precies eigenlijk om wat Anne zegt. Kijk, Zlatan heeft ook een grote bek, maar die heeft het gewoon jarenlang op topniveau waargemaakt. En Mopé moet gewoon eventjes 3 tandjes gas terugnemen. Maar ik vind wel dat we wel lang over Brentford hebben en het nog niet over City hebben gehad.
Maar één ding over Mopé. Ik denk wel dat het type speler is dat op het veld een enorme zuiger is inderdaad en dan alles uit de kast haalt. En dan daarbuiten dat verhaal is dat hij zich om de community, de gemeenschap zorgen maakt en de dag daarna vrijwillig met mensen met een verstandelijke handicap gaat voetballen en zo. Dus die twee werelden kunnen prima naast elkaar. Ja, maar op het veld waarschijnlijk wel een zuiger.
Oké, jij hebt gelijk helemaal, Tom. Het was echt, nou, we gingen alle kanten op. Iedereen wil van alles vertellen, maar wat betekent dit voor de titelstrijd, Tom?
Nou, wat Ralf zegt, dat het titelstrijd min of meer beslist is, is misschien wat voorbarig, maar ik sluit me daar wel bij aan. En dat komt gewoon omdat City misschien niet alleen de beste voetballers heeft, maar ook nog veruit de breedste selectie heeft. Als je ziet wat er tegen Brentford in de basis stond, Alvarez, Foden, De Bruyne, Haaland, en wie vergeet ik, stond er nog een aanvaller in.
Silva,
denk ik, ja.
Doku.
En als je dan ziet wat er ook nog op de bank zit, ja. Nou, dat is echt niet normaal. Die hebben gewoon echt.
Ja, maar wat Arsenal in kon brengen tegen Liverpool vond ik ook wel.
Er is wel een verschil tussen Trossard en Alvarez, hoor.
Ja, maar Trossard kwam wel. Ja.
Maar als je zou kiezen, wil je Grealish op de bank en Doku op de bank, precies. Of Trossard op de bank?
En heb je nog Nunes,
maar Stones. Ik ben geen fan van Trossard, maar we kunnen toch niet ontkennen dat hij echt wat bracht in die wedstrijd.
Zeker. Maar City bracht niet wat. City bracht gewoon een karrevracht aan sterren het veld in. Ja.
En je hebt toch het gevoel dat, omdat De Bruyne ook geblesseerd was en zo, het gat had geslagen moeten zijn, of je had nu een buffer moeten hebben, omdat het in het begin niet lekker liep en er wat mensen, belangrijke mensen geblesseerd waren. Bij City had je het gevoel, als je nu een gat slaat, dan moet ik het nog maar zien. En dat gat is gewoon niet geslagen. Als ze nog één keer een inhaalwedstrijd winnen, staan ze bovenaan. En dan is dat ook nog eens, terwijl ze eigenlijk iedereen fit hebben. En dan wordt het lastig.
Maar
ik zag toch dat Rodri, die was ook een tijd geblesseerd geweest, maar nu speelde die ook weer, heeft een jaar lang niet verloren. De enige dat hij verloren heeft, was Arsenal in de Community Shield. Maar dat was 2-2 en penalties. Voor de rest alles gewonnen of gelijk gespeeld. Iedere wedstrijd die hij speelde. En hij
gaan ons vanaf
1-1
nu,
en penalty.
Gaan ons vanaf nu gewoon richten op de Championship, League 1, League 2. Het is niet meer spannend.
Jawel.
Of je kan ook zeggen,
wie wordt kampioen in League 2?
Naar Liverpool. Liverpool heeft alles in eigen hand.
Dat is waar.
En Arsenal ook.
En Aston Villa, jongens. Kinderlijk eenvoudig gewonnen Sheffield United. Ze staan er toch ook nog wel redelijk dichtbij.
Ik heb lang gedacht dat Villa misschien nog wel zou kunnen blijven aanhaken, maar die zijn echt te wisselvallig. Dat gaat gewoon niet.
Ja.
Selectie niet breed genoeg, niet goed genoeg uiteindelijk. Het is heel knap wat Emery doet, maar niet goed genoeg uiteindelijk.
Ollie Watkins, eerste speler met dubbele cijfers in goals en assists. En we zijn pas net over de helft. Ik heb Tony al naar het EK geschreeuwd in deze podcast. Maar ik denk dat je met dat soort cijfers en ook met dat type speler wel eigenlijk, daar kun je eigenlijk
niet naast elkaar bestaan.
Nou ja, je hebt al Kane, hè? Als het gaat over het Engels elftal.
Ja, dan heb je toch 3 aanvallen.
Je hebt zoveel opties voorin.
Je hebt wel veel opties, hoor.
Je hebt heel veel opties. Je hebt Kane, je hebt de Grealish, je hebt Madison, je hebt Foden, je hebt Saka.
Ja. Solanke.
Solanke, die heel goed doet.
De enige die echt zeker is toch van zijn plekje voorin, dat is Kane toch. Die gaat altijd spelen.
En Saka, denk ik, op dit moment.
Ja.
Maar in ieder geval vond ik wat ik zag van Ollie Watkins dit weekend toch ook wel weer heel sterk en dynamisch. En ja.
Oh, goede spits. Ja.
Bij Sheffield gingen de supporters al vroeg wat anders doen. Dat was niet het enige stadion dat we leeg zagen lopen dit weekend. Dat gebeurde op meer plekken, zoals bij Brighton Crystal Palace. In het uitvak haalden veel fans het einde van de wedstrijd niet. Bij rust stond het ook al 3-0 voor Brighton. Toen was Mark Gale uitgevallen. Nog een blessure. Toen zagen we het debuut van Adam Wharton. We hebben het over hem gehad. De aanwinst van Blackburn. 19 jaar. Volgens mij is hij inmiddels 20, want hij was deze week jarig. Misschien wel vandaag. Gefeliciteerd, Adam Wharton. En dat was een dramatisch debuut. Diepe crisis bij Crystal Palace. Ik durf wel te zeggen, beste drie spelers zijn geblesseerd. Esse, Gueye en Olise.
Ja.
Die heeft nog even meegedaan. Hij viel in de rust uit en liep na een paar minuten... Hij viel bij rust in en een paar minuten liep hij gefrustreerd.
Ja, en dat is precies waarom ik vind dat Hodgson nog deze week ontslagen moet zijn. Dat is, ik bedoel, de resultaten zijn slecht. Het is allemaal verouderd. En ik snap, zo'n legende van de club wil je nog een tijdje aanhouden. Maar bij een 3-0 achterstand, een speler die net terugkomt... en eigenlijk de belangrijkste speler van je seizoen moet worden... weer in laten vallen in een al verloren wedstrijd... en dus daarmee ook een risico nemen weer geblesseerd te raken. Olise is voor 2 maanden nu geblesseerd. 2 maanden.
Ja.
Op het moment dat je dat absoluut niet kan gebruiken. Om dan een punt te maken of zo, om hem toch nog in te brengen als signaal... bij, tegen Brighton, wat je nooit meer ging winnen. Dat vind ik echt onvergeeflijk eigenlijk. Ja, en het is mijn darling, hè, Olise. Ik mis hem nu al 2 maanden nog, maar kom op. Dat kan echt niet.
Ralf?
Dit zit heel diep. Ik laat hem maar even.
Ja, nee, ja, ja. Maar het is toch zonde. Olise bij Palace, dat is een prachtige combinatie. Dat is waarschijnlijk de laatste keer, als hij volgend jaar naar een andere club gaat, waar hij niet zo frank en vrij kan spelen, waarbij alles lekker ook om hem kan draaien, in plaats van dat hij keurslijf in moet bij Guardiola of bij Arteta. Wat terecht is, omdat er dan veel meer andere creatieve spelers zijn. En dat wordt ons nu ontnomen. 2 maanden daarvan. Vind ik echt jammer.
Ja, ik denk dat je er bijna vanaf bent. Ik kan me niet voorstellen dat hij er nog lang zit.
Ja, maar waarom? Ja, dat denk ik dan. En dan denk ik, nou, het zal vanavond wel gebeurd zijn. Dat gebeurt er niet. Dag later gebeurt er niet. Ja, het is nu al woensdag. Ja, je gaat hem ook niet op donderdag nog een keer ontslaan.
Dus, ik heb er dus een paar...
Dus het is nog een wedstrijd,
ja,
hoor.
Ja, maar mijn bronnen zeggen dat ze al lang bezig zijn met een andere coach. Ja,
ze hebben dit weekend Chelsea.
Precies, maar dat ze op dit moment zijn ze schijnbaar al zelfs hele concrete managers geïnteresseerd. Maar die zijn ook na de wedstrijd tegen Brighton juist weer afgehaakt. Omdat ze zeggen, ja, de komende 8 weken gaan we onze beste spelers niet hebben. Kijk, de rest gaat het wel laten liggen, dus waarschijnlijk gaan ze wel veilig zijn. Maar nu instappen is niet, zoals Hodgson vorig jaar, een garantie voor een goed moment. Sorry, hoe bedoel je?
Er zijn 2 ploegen echt minder. Sheffield gaat eruit.
Ja, daarom. Het is niet 100% zeker.
En Burnley begint punten te pakken. En Luton is gewoon heel goed op dit moment.
Oké, we hebben het erover gehad wat voor coaches hierin kunnen stappen. Ja. Ik denk Mourinho eerlijk gezegd niet realistisch is, want die gaat misschien wel naar Chelsea kunnen. Dan heb je de mogelijkheid dat je een soort rising star uit Europa, from the continent, zoals ze dat in Engeland zo mooi zeggen, neemt. Ja, als jij Arne Slot bent of een trainer...
Ga je ook niet naar Palace?
Ga je niet nu.
Frank de Boer.
Nu is het niet. Ja, goed, misschien. Nee, maar dit is niet het moment om het te gaan. En dus ik denk, Anne, om jouw vraag te beantwoorden, ik denk dat ze al lang bezig zijn met vervanging. Misschien zelfs dat hij daar ook al wel vanaf weet. Ook de manier waarop hij de medische staf voor de bus gooide over Olise. Vond ik ook, nou ja, dat als je zo oud bent geworden om je zo schandalig te gedragen, dat je zegt, het zijn de artsen die hebben gezegd dat het wel kon. Je moet gewoon zelf je verantwoordelijkheid nemen. Dus volgens mij is het inderdaad klaar. Maar ik denk dat de leiding het nu pas wil... Steve Parrish het pas bekend wil maken... als hij ook daadwerkelijk een andere trainer heeft. En dat direct lastig is om iemand te vinden. En het wordt denk ik niet makkelijker de komende tijd.
Maar
Brighton, jongens. Even Brighton ondertussen. Die winnen eventjes weer met 4-1. Bouncing back.
Ja, mag ook wel.
Van dat Luton verlies.
Ja.
Hoe moet het zijn voor een Brighton supporter momenteel?
Nou, als je ziet waar ze vandaan komen jaren geleden, is het denk ik prima gelaten acceptatie. Dit seizoen voor het eerst Europees voetbal. Ooit.
Ja.
Prima.
Ja.
Dat gaat prima.
Ja, tuurlijk.
Daar
dus,
moet je denk ik op hopen.
Ja, dit is prima toch? Ik kan me niet voorstellen dat zij zich heel erg kwaad maken om hoe het nu in de Premier League gaat.
Nee, maar 4-0 verliezen bij Luton, ja, dan moet je dus antwoorden met zo'n overwinning. Een hele riante overwinning. Maar ja.
In een derby.
Zeker, een eentje die behoorlijk beleefd werd. Ik gaf commentaar bij deze wedstrijd, maar het juichen in de 3e minuut bij dat doelpunt van Dunk was wel... Daar zat wel een hoop in, dat zie je niet vaak in de MX.
Je kan je er eigenlijk niks bij voorstellen, maar dat is daar echt een hele grote derby. En het is alleen maar omdat er een snelweg tussen Brighton en Zuid-Londen loopt, waar Crystal Palace ligt. En daarom hebben ze er ooit van hebben gedacht, we moeten hier een derby van maken.
Ja, maar waar zou je Brighton anders een derby mee laten zijn?
Ja, geen idee. Bournemouth ligt ook daar in het zuiden.
Maar... Ja, en ook uiteindelijk Dunk is natuurlijk ook echt de clubman. Dus zo'n beetje in het stadion geboren. Hinshelwood, 18 jaar denk ik. Ook jongen van de club. Zijn vader is nog even verdediger geweest. Oom directeur. Ja, als dat in een derby gebeurt, is dat natuurlijk wel echt heel erg lekker. Dus dit was voor Brighton supporters een hele lekkere middag. En ja, die gaan de komende tijd weer Europees voetbal krijgen. Ze slaan zelfs het tussenrondje nog over natuurlijk. Dus dat is lekker. Manchester United wint een keer ruim. 3-0 van West Ham United. Voor het eerst dit Premier League seizoen met meer dan 2 doelpunten verschil een wedstrijd gewonnen. Was
een klein
meer
wondertje.
Dan verdiende en mooie overwinning.
Ja, vind je?
Vond je niet?
Nou, ik moet zeggen, ik heb niet de wedstrijd live gezien, maar ik heb de samenvatting gekeken. Ik vond het een beetje geflatteerd, moet ik zeggen.
Onana een paar goede reddingen.
Zeker, ja.
Voor de eerste seizoen echt een hele sterke wedstrijd in het geheel.
Oh, Goodison Park gaan we nog missen. Wat een heerlijke explosie was dat bij die 2-2 tegen Spurs. Dat was ook nog zo'n wedstrijd waarvan ik dan de samenvatting zag. En toen dacht ik even, oh, ik ben nog nooit op Goodison Park geweest. En
moet je snel zijn.
Heel weinig tijd voor, omdat, ja, alhoewel het nieuwe stadion...
Nee, ze willen er eigenlijk volgend seizoen al heen, maar dat gaat niet lukken.
Ik heb nog wat foto's gezien. Maar bij die wedstrijd viel me vooral op dat ik dacht, oh, Goodison Park is nog het grootste verlies.
Jared Brandwaite.
Ja, ook nog.
Ja, die zowaar ineens op de radar staat van het Engelse elftal. Dat zou je vorig jaar bij PSV ook niet hebben gezegd.
Want geen bijzondere voetballer.
Ja, die wordt echt nu genoemd als mogelijke concrete optie voor het Engelse elftal.
Ja, Lewis Dunk bijvoorbeeld ook weer genoemd. En daarvan denk ik, zij hebben niet de luxe die wij achterin hebben. Ik zou voorin en op het middenveld zou ik heel graag met ze willen ruilen. Achterin...
Want ik zat inderdaad, dit weekend had ik het erover wie ze dan achterin moet gaan opstellen. Maar je komt toch al snel bij Maguire uit.
Het zou zomaar kunnen.
Ja. Nou, ja. Dat zou niet zomaar kunnen.
Als het Southgate is. Maar als jij het zou zijn, bondscoach
Nee, dan zou ik...
Wie dan?
Ik kwam ook niet tot een goed alternatief. Je hebt Stones heb je rondlopen, maar die is ook vaak geblesseerd. En ook niet 100% in zekerheid.
Gay.
Ook weer geblesseerd.
Ja, is wel geblesseerd. Ja. Dat klopt, ja. Maar dat vind ik wel echt...
Ben White.
Ja, wie weet. Burnley Fulham 2-2. Chelsea Wolves 2-4. Bournemouth Forest 1-1. Dat waren de uitslagen van dit weekend.
Ja, Chelsea weer verloren. Eigenlijk, je benoemt het niet eens meer als iets bijzonders, maar Chelsea gewoon weer een thuiswedstrijd verloren. Ja. Matheus Cunha.
Ja, dat is echt niet normaal, niet Matheus Cunha.
Die moeten we even toch een paar credits geven.
Ja, die blijft maar scoren. Ja. Ook 50 miljoen gekost. Waar iedereen dacht, waarom gaat Wolves daar nou 50 miljoen aan uitgeven? En dat, nou, die scoort aan de lopende band, samen met die andere Portugees die het heel goed doet.
Pedro Neto.
Neto.
Eigenlijk bijna galoos, nooit scoort, volgens mij 1 doelpunt, maar iets van 11 assists al dit jaar. Die staat bovenaan de assistlijstjes.
En dan, Wolves vond ik altijd het meest kleurloze team ongeveer van de Premier League. Maar die, dan toch denk ik dan,
het is niet meer
gaat
zo,
houden.
Het is niet meer zo kleurloos onder Gary O'Neill.
Nee, het is grappig, maar Gary O'Neill krijgt die Portugezen weer aan het voetballen. Dat had ik ook niet verwacht. Dat vind ik ook leuk. Sowieso een Portugees bij Wolves, dat is helemaal niet gek. Maar wel onder Gary O'Neill. Voelt toch vreemd.
Mag ik nog één dingetje, want jij haalt Cunha eruit. Wil ik ook nog even heel iemand belichten voordat we naar het volgende onderwerp gaan. Ross Barkley bij Luton. Mm-hmm. Die hebben ze sinds dit seizoen in de gelederen. En dat is echt voor Luton een waanzinnige aanwinst. Alles begint bij hem, alles gaat via hem. Super, super belangrijk. En hij kan wel eens cruciaal zijn in de handhaving.
Toen hij kwam, dacht ik, Barkley is een beetje gedaan.
Ja.
Nooit helemaal waargemaakt. Veel geblesseerd. En dan...
Ja, maar hij speelt niet. Ja.
Speelt hij nu niet?
Nee, hij zit op de bank tegenwoordig.
Ik vroeg me nog wel af, Luton, en dat het nu zo goed doet. Is dat allemaal die coach? Of zitten daar spelers bij? Jullie zien ze vaker, denk ik. Zitten daar spelers bij die, als ze toch degraderen, een ander team ze nog wel op gaat pikken?
Nou, ze hebben er een paar. Ik ga even zijn volledige naam opzoeken, want die wil ik wel even...
Jij gaat voor die spits, Adebayo?
Ja.
Ja, dat is een hele lange naam.
Ja, die blijft wel in de Premier League. Ja? Maar dat is inderdaad een goed punt, Anne. Ik heb er niet. Ik denk dat Elfie Doughty ook wel zou worden opgepikt.
Ja, ik heb er een stukje over gelezen over het spel van Luton. Van, hoe kan dat nou? En het schijnt gewoon echt een tactische beslissing te zijn dat ze hanteren sowieso vaak de lange bal, maar ze proberen nu veel hoger op het veld druk te zetten. En daar hebben ze ook de spelers voor, met Doughty, maar ook Caboret, die was dan naar de Afrika Cup. En aan de andere kant heb je ook Benner, die Dan Burn compleet voorbij liep de hele wedstrijd. En dan heb je natuurlijk Adebayo in spits, Barkley op het middenveld.
Goeie keeper.
Zit op zich wel aardig in elkaar. Ja, maakt het niet zo tegen Newcastle niet, maar...
Ik heb even weer de volledige naam van Adebayo opgezocht. Ik heb hem neergezet.
Oh, oké.
Ik dacht, jullie zijn alle drie commentatoren, dus ik ga me er niet aan branden.
Je hebt hem neergezet?
Ja.
Oh, je hebt hem in het draaiboek gezet. Ja. Oh, kijk. Ik wist helemaal niet dat jij wel eens in het draaiboek keek.
Ik heb het draaiboek hier niet. Dus,
Elijah Anulopau Oluwafrani Oluwatomi. Waarom doe ik mezelf dit aan? Oluwalana Ayok Mekelin Adebayo.
Jij doet Luton dit weekend, toch?
Klopt. Ja, dit, nee, dit is, als hij hem maakt.
Zacht theezakje, wat was het nou? Slap theezakje, dat doe ik nog liever dan dit hoor. Dat...
Moet ik hem ook proberen?
Dan wordt het wel een hele lange podcast. We gaan door. Ralf stak vorige week de loftrompet over het thuisshirt van Plymouth. Volgens Ralf het mooiste shirt van Engeland.
Dit seizoen.
Dit seizoen. Nou, precies. Dat is wel even belangrijk. Dat we, er is een verschil, maar daar komen we straks wel op. Omdat wij geven om de mening van het volk, hebben we het dus even aan onze luisteraars gevraagd. En dat blijkt een aardig idee. We hebben heel veel reacties gekregen. En dan blijkt er ook dat er over smaak altijd wel wat te twisten valt. Rolf, je kreeg bijval van Santi moet blijven op X.
Ja, daar doe je het voor.
Hoe voelt dat?
Nee, ja, dat voelt goed. Dat is lekker. Dan heb ik sta ook nog steeds achter die keuze.
Plymouth.
Dus ik heb ze gisteren nog even zien spelen.
Tegen Leeds.
Tegen Leeds in de beker.
Ook een mooi shirt.
Ook een heel mooi shirt. Maar toen dacht ik weer van, ja, dit is echt een prachtig tenue. Dit verdient meer aandacht.
Laten we even, voor we op onze eigen favorietjes komen, nog even wat reacties afgaan. Neo Corrupted, via X ook, die zegt Liverpool derde shirt. Ik zag het van de week en toen had ik een beetje het gevoel van, het is een beetje grijzig. Maar ik ben een beetje kleurenblind in dat hoekje. En als je hem op de website van Nike ziet staan, in dat paars, dan vind ik hem eigenlijk wel cool. Alleen in de wedstrijd zelf...
Over derde shirt gesproken. Ik vind United dit jaar derde shirt. Die vind ik dus wel vet. Was ook veel mensen vonden het niet mooi. Dat soort fluminense
dat duiveltje.
Groene, ja. Dat groen met die hele dunne witte streep. Die vond ik heel mooi.
Dat is het uitshirt. Derde shirt is die witte met dat duiveltje.
Ja.
Oh, oké. Okay, de uitshirt is die.
Ja, ik vind dat je tweede, derde shirt, dat vind ik ook nog wel. Tegenwoordig hebben ze bijna net zo vaak het derde shirt als het tweede shirt aan. Waardoor je soms niet helemaal weet wat nou precies het tweede shirt is. Wat ik leuk vind is als het een ploeg is die Europees speelt, dat ze dat dan alleen Europees dragen. Maar dat schijnt dan commercieel ook weer handig te zijn. Omdat je het soms in de Premier League wel aan moet doen. Want anders verkoop je het weer niet in je eigen land. Martin Ostenbroek, die zei alleen maar Aston Villa. Nou, is natuurlijk schitterend shirt, Aston Villa. Mooi. Ja, maar ik wil dan zeggen prima shirt. Maar ja, kijk eens hoe het shirt in 2010 was bijvoorbeeld met Nike. Was hij wel, hadden ze ook Acorns, dat was geen bettingpartner. Ook toch een iets toffere hoofdsponsor. Of hoe het er in 1995, 1996 uitzag. Reebok, oude logo, AST computer. Ja, noem maar een oude zak, maar toen vond ik hem wel echt nog mooi. De Claret & Blue is natuurlijk altijd mooi. Bij Burnley en West Ham vind ik het ook mooi. Ja. Maar in het beste uitvoering 1995-1996, wat mij betreft, Aston Villa. En eigenlijk is die sindsdien vind ik alleen maar lelijker geworden. Ja,
ik vind die van dit seizoen eigenlijk helemaal niet zo mooi. Dat is wel niet dat plakshirt. De vrouwen willen er ook niet meer in voetballen, omdat dat shirt, als die nat wordt, helemaal raar aan je gaat.
Wist je trouwens dat Douglas Luiz uitblinken dit weekend, wat mij betreft?
Alicia Lehmann.
Dat is het ex. Dit is wel schitterend. Maar bij Aston Villa zijn er dus meer kruisbestuivingen tussen het mannen- en het vrouwenteam. En Lehmann is inderdaad, ja, jij wist dit natuurlijk.
Wat?
Ja, we gaan even naar de Kolderweijen.
Jij blijkt me nog nieuw van, maar Alicia Lehmann, die heeft ook iets van miljoenen volgers op Insta. Yeah. En dat is waarschijnlijk niet omdat die mensen er allemaal hebben zien voetballen en vinden dat ze zo goed is in voetbal. Die had een relatie met Douglas Luiz van het Aston Villa mannenteam.
Ja.
En ik hoor net van Diederik dat er nog meer
shownieuws. Er zijn tussen die teams meer. Er wordt meer gedate. Ze hebben samen borrels. Dus dat is sowieso natuurlijk, vind ik, top. Dat hoor je in Nederland toch eigenlijk ook nooit. Mm-hmm. Maar Alicia Lehmann is wel ook een soort van gepleed door deze man. Die is niet helemaal netjes afscheid genomen. En hij heeft inmiddels ook dus op een van die borrels wel eens een keer wat met iemand anders aangepikt. Ja. Daar zit wel iets leuks in. Dus Douglas Luiz scoort niet alleen op het veld.
Over vrouwenvoetbal gaan hebben, dit is ook nog een leuke. Het Arsenal-vrouwenteam, zeg maar, de kruisbestuivingen, relaties, onderlinge banden. Ik ook nog wel even een...
Oh ja, zeker. Dat klopt, ja. Dat is net als bij Twente in Nederland. Die hebben meerdere relaties en gaan ook weer terug naar de andere.
Nee, want je had Vivianne Miedema zat daar. Die had een relatie met Lisa Evans, die speelde bij Arsenal. En Danielle van der Donk was met Beth Mead. Ja. Maar Danielle van der Donk is naar Lyon gegaan. Mm. Die heeft nu een relatie met Ellie Carpenter van Lyon.
Ja.
En nu heeft Miedema een relatie met Beth Mead, die dan weer de ex is van Danielle van der Donk. En heb je ook nog een paar andere speelsters die
ik hou van de liefde. Dit is toch mooi?
Maar ik zat dus de laatste, had ik het daarover bij 4-3 op kantoor. Ik dacht, wat nou als we dit bij het mannenvoetbal ook hadden gehad? Dat was toch geweldig geweest?
Tuurlijk.
Dat je bij Manchester United, dat je Garnacho, die is met Anthony, maar ook even niet meer.
Ja.
Moet je wel oppassen, Garnacho. Maar, en Menu, die is pas nieuw, maar die is dan weer geweest met de linksback. En de,
ik denk sowieso, als er nou één ding in de wereld zou mogen gebeuren, zeg maar gewoon morgen, wat heel veel problemen zou oplossen en begrip zou geven, is als een van de grootste voetballers, weet ik veel, Cristiano Ronaldo, uit de kast zou komen met Anthony. Of met Badr Hari. Ja. Gewoon, maakt het uit.
Met Badr Hari.
Ik weet niet of Badr Hari heel blij is als hij dit hoort.
Oh jee.
Ja, dus we houden van de liefde bij de voetbalkast.
Snelle, als je luistert.
Ja. Nee, we houden van de liefde. Maakt niet uit.
We kwamen hier vanwege de shirts.
Shirts, ja, shirts.
En we hadden het inmiddels over midden jaren 90, omdat ik de loftrompet stak over dat shirt van Aston Villa midden jaren 90. En ik denk dat het door mijn leeftijd komt. Ik ben van 87. Dat ik in die midden jaren 90 shirts sowieso heel veel voel. Dat ik er heel veel bij voel. Newcastle United stuurde ook iemand in de jaren 90. Prachtig. Hadden ze de lokale bierbrouwer op de borst. Goed, Adidas shirt vind ik automatisch vet. Dus we kwamen automatisch een beetje qua reacties op all-time favorite shirts. Gaan we straks even hebben over dit seizoen, want dat is eigenlijk onze verkiezing wat mij betreft. Maar dan geef ik jullie allemaal even de gelegenheid. Favoriete shirt aller tijden.
Ja, ik ben geen connoisseur. Ik zag veel reacties van mensen die er sterke meningen over hebben. En ik heb dat niet heel erg met shirts. Maar als ik er toch voor moet gaan, dacht ik 98-99 Manchester United. Het kraagje, witte kraagje, de Umbro over de mouw heen. Het broekje, wit of zwart, maakt me eigenlijk niet zo heel veel uit bij United.
Dat Cantona shirt, waar die dat kraagje bij omhoog
zet. Nee, ja, ik heb vooral het beeldvormer van een jonge David Beckham. Die staat hem goed, weet je wel.
Alles staat Beckham goed.
Ja, dat is op zich ook
Ja, nee, maar dit is vooral ook legendarisch, omdat het is Umbro, wat natuurlijk vet is als het Engeland is. En het heeft die banden op de mouw.
Die zo naar beneden
later
lopen.
Wat later door Daily Paper ook helemaal gecultiveerd is. Weer recent. Ja. Cool. Vind ik een mooi shirt.
Ja, ik ga voor het Arsenal shirt. Dat zou jou vast deugd doen. 05-06. Het was het laatste seizoen Highbury. En Arsenal besloot als ode aan dat prachtige stadion om een speciaal tenue te maken. Geen rood en wit, maar Bordeaux-rood. Nou ja, waarom Bordeaux-rood? We gaan terug naar 1913. Er zit een mooi verhaal aan vast. Net toen Arsenal begon, hadden ze geen tenues, was geen geld voor. Dus een aantal Arsenal-spelers hadden bij hun voormalig werkgever Nottingham Forest wat tenuutjes gevraagd. Nou, daar is een foto van, die was in zwart-wit, die is later ingekleurd, dat was Bordeaux-rood. Maar dat waren zeg maar de allereerste Gunners. En dus besloot, in dat tenue werd ook de eerste wedstrijd op Highbury gespeeld. En zo is het cirkeltje weer rond. Laatste wedstrijd werd dus gespeeld in seizoen 2005-2006. Thuis tegen Wigan Athletic. Jij weet het al. Einduitslag 4-2. Laatste doelpunt ooit op Highbury. Roept u maar.
Ik hoop Bergkamp.
Ik hoop het ook. Maar Ljungberg.
Het was Henry. Vanaf de stip. En
je moet vanaf de kans niet. Die is,
Nee, maar ik wist het. Ja, hij wist het.
Okay.
We hebben het. Ik heb het op YouTube opgezocht. Je moet eigenlijk even die beelden gaan bekijken. Zodra Henry scoort, het is 10 minuten, 15 minuten voor tijd of zo. Hij kust meteen het veld na die penalty. En het Arsenal publiek is ook prachtig in rood en wit. Schitterende beelden en een heel mooi einde van toch een iconisch stadion.
Ja, en een iconisch shirt ook.
Iconisch shirt,
ik merk mezelf dat ik hier dus... Ik ben dus wel zo iemand die hier een mening over heeft. En ik ga hier ook meteen een oordeel over geven. Ook een goed shirt natuurlijk, omdat... En dat zal ik ook voor de inzendingen voor de komende weken nog wel eventjes blijven bewaken. Als ze, omdat O2 natuurlijk wel een gave sponsor
is. Ja, dat staat schitterend.
De sponsors vind je belangrijk op de shirts?
Nou, ik vind dat als wij een shirt gaan verkiezen tot het mooiste shirt de komende weken van dit seizoen, dat het geen betting partner is. Dat vind ik.
Maar dan blijven er weinig over.
Ja. Nou ja, we hebben League 2 en League 1. Ik heb echt wel hele mooie gezien. Van bierbrouwerijen tot aan Oats. Maar goed, kom ik straks op.
Nou ja, ik eigenlijk kan ik over dat shirt niet meer heen. Dat Arsenal 2005-2006 thuis shirt. Maar ik zit te denken, ik heb ook nog een shirtje meegebracht. Het mooiste wat mij betreft in mijn collectie. Het Arsenal uitshirt van vorig seizoen.
Zwart.
Zwart met goud.
Ja, die een beetje in beeld. Ja,
misschien
moet
de kijkers überhaupt van de podcast vinden dat een beetje een rommeltje is hier op tafel. Maar kom dat we gewoon lekker van shirts op tafel hebben liggen. Ja. Oké, deze camera. Ja, is goed.
Ja, en all-time, ik moet bijna ook wel een Arsenal shirt kiezen. Dan heb je het Bruce Banana shirt. Dat hebben ze wel genoemd, omdat het een beetje leek op een banaan waar een beetje een paar vlekjes op zaten. Waarmee Arsenal ooit uit bij Liverpool de league heeft gewonnen. Ja, dat is ook wel echt een legendarisch.
Maar dat is zo'n shirt waarbij als je een verkiezing houdt, wat is het lelijkste shirt? Dat er ook heel veel mensen komen met die Bruce Banana's, die kunnen ook wel.
Maar dat maakt me ook zo legendarisch.
Dat Bordeaux-rood gaat niemand van zeggen, denk ik.
Nou ja, ik denk het wel, want het, is, het wijkt heel erg af van wat van het rood. Dat,
ja, maar er zit zo'n romantisch verhaal aan vast. Oh. Dat, ze hebben er overigens niks in gewonnen, hè, Arsenal. Finale Champions League gehaald. Ja. In dat shirt. Ja,
dat maakt trouwens ook heel veel uit. Hè,
of je er wat van gewonnen hebt, ja, tuurlijk.
Of je er
wat
in gewonnen hebt.
Maar Arsenal niks gewonnen dat seizoen. Vierde in de Premier League. Wel finale Champions League. Onderuit tegen
Barcelona.
Van? Trainer?
Rijkaard.
Ja, jazeker.
Nee, mooi. Ja. We gaan even over, en laten we dat dan nu even kort doen, want we komen er later denk ik nog wel op terug. Favoriete shirt van dit moment, van ons allemaal. Tom?
Ja, ik heb een klein beetje een zwak voor Leeds United. Dat is ooit begonnen toen ik als voetbalcommentator begon en mijn eerste 3-4 wedstrijden allemaal Leeds waren. Helemaal verdiept in die club. Documentaire op net Viaplay gekeken. Take Us Home heet het. Kijken. Aanrader. Ik heb het shirt van vorig jaar hier. Maar ik vind eigenlijk van dit jaar vind ik hem het mooiste. Ik heb deze van mijn vriendin gekregen. Dankjewel nog. Maar is, van dit jaar vind ik hem ook heel mooi.
Het is wel betting, hè? Of niet? Bo Stabio.
Ja, maar ze hebben nu een andere sponsor. Dan moet ik even snel spieken.
Volgens mij wel opgezocht, inderdaad. Boxed. Ja, volgens mij ook.
Is een bettingsponsor.
Ja, is een bettingsponsor, volgens mij.
Ja. Ja. Dus dan valt die af
maar
als mooiste.
Maar dat betekent
dan
wel over, wat is het, 2,5 seizoen mag dat allemaal niet meer.
Die
dus
van dit jaar, dat zijn boilers.
Oh, boilers.
Nou. Mooi. Ja, daar hebben wij tegenwoordig wat mee met boilers. Ralf, wat is jouw favoriete shirt?
Ja, Plymouth. Ik blijf erbij, dat shirt. Ik heb hem gisteren weer gezien en toen dacht ik, ja, dit is ook een mooie sponsor. Bond Timber. Ik weet niet wat ze doen, maar dat kan geen betting sponsor zijn.
Nee, Timber. Dat is houtwerken.
Houthakken.
Ja, zeker.
Ja, ze hadden bij Plymouth altijd de pasties hadden ze op hun shirt staan. De
rol van die rolls. Ja, dat is ook prachtig. Ja, Plymouth is helemaal in het zuiden, toch? Dat is een mooi plaatsje.
Ja.
Het
is een van de clubs waar ik eigenlijk het meest door gefascineerd ben, omdat ze... We moeten ook het verst reizen in alle uitwedstrijden. Ja. Ik volg een Plymouth supporter op Twitter. En als ze dan uit bij Leeds moeten spelen, dan zit hij...
voel jij als MVV-jongen natuurlijk helemaal mee verbonden.
Dan zit hij 4:00 zit hij al in de bus of in de trein richting die uitwedstrijd. En ze nemen ook elke keer... Ze hebben een van de hoogste away attendances in de championship. Ze nemen er elke keer een paar duizend mee. Ja, schitterende club.
Ja, oké. Okay, maar shirts, kun je over discussiëren. Anne?
Ik vind het lichtblauw van Manchester City wel mooi. Maar dat voelt niet goed om dat te zeggen. Ik denk dat ik voor Aston Villa.
We moeten hier even... En zullen we Derby? Zullen we dat trouwens ook even... En dan heb ik het niet over Derby County.
Aston Villa.
Maar we hebben het wel vaker... Ik gebruik vaker het woord Derby. Ja. Ik vind dat we even een voetbalcast overleg moeten hebben. Is het Derby of Derby?
Van maken?
Wil je Derby?
In Engeland?
Ik ga voor Derby.
Ik zeg zelf ook, denk ik, eerder Derby. Maar volgens mij zeggen ze in Engeland... Merseyside Derby.
Derby. Dat het misschien zelfs regionaal gebonden is. Dan zijn we er nog niet uit. Nee. Oké, misschien kunnen we dat aan de luisteraars vragen. Derby of Derby? Wat gaan we ervan maken? We leggen veel bij onze luisteraars neer.
Aston Villa.
Ik was heel enthousiast over het shirt van Crew Alexandra. Ik zat even door de lijsten met voetbalkids heen te gaan. Ik moet wel zeggen, ik ging voor het uitshirt van Crew Alexandra. En het shirt dat ik voor mijn ogen had was 22-23. Wat ik ook het uitshirt nu vind ik heel gaaf, omdat namelijk Mournflake Mighty Oats vind ik dus echt een geweldige sponsor. Coventry vind ik ook heel erg mooi. Vind ik eigenlijk altijd wel heel erg mooi. Dus dat
kan ik voor je meebrengen.
Maar jij gaat nu meerdere inzendingen doen.
We zijn er toch gewoon nog niet uit. We moeten deze vraag langer uitzetten.
Ja, dat klopt. We gaan er nog even over verder. We kunnen hier sowieso een hele podcast reeks over maken. Ja. Daar ben ik wel achter. En we komen de volgende week op terug. Een nieuwe week, een nieuwe speelronde. In de Prem zijn er wedstrijden op zaterdag. Begint al vroeg, zondag en maandag. Wat raden we deze week aan? Tom Kopier.
Ja, ik ga voor West Ham Arsenal. West Ham de afgelopen 2 ontmoetingen gewonnen. In de League Cup en in de Premier League. Rolf, wat verwacht jij ervan? Ik verwacht dat wel weer een zware dobber wordt.
Ik reken bij Arsenal eigenlijk nooit ergens op. En dit keer in het bijzonder.
Ja,
Arsenal wint nooit uit bij West Ham.
Nee, ja, ik ben toch benieuwd of het ze 3 keer op rij gaat lukken in 1 seizoen. Mm-hmm. Maar of dat überhaupt ooit gebeurd is bij West Ham Arsenal. 3 keer op rij winnen in 1 seizoen.
Vast ooit.
Maar daar ben ik heel benieuwd naar.
En het is niet je eigen wedstrijd.
Niet dus mijn eigen wedstrijd.
Klasse. Ja, volgende week is Johan hier. Kans bestaat dat Johan die wedstrijd wel heeft. Anne.
Wolverhampton Wanderers Brentford om 2 redenen. Het fenomeen Cunha wil ik zien en... we hadden het net over dat het enorme crisissfeer is bij Crystal Palace. Ja, als Brentford niet begint te winnen en ook bijvoorbeeld bij Wolverhampton Wanderers verliest, dan zitten zij ook gewoon echt dicht tegen die streep aan. En dan kunnen ze wel de bad boy Tony Mbappé voorin hebben. Maar dan begint de tijd wel echt te dringen om het op de rit te krijgen. Ze staan nog steeds onder Palace. En we doen bij Palace alsof ze enorm in de problemen zitten. En Brentford, ja, dat wil ook nog niet helemaal vlotten. Dus ik denk dat het best wel eens een belangrijk potje voor het momentum kan zijn. Voor
ik ga voor mijn eigen wedstrijd. Luton Sheffield, zaterdag om 4:00.
Ga je die kijken, ja?
Ik had ook de heenwedstrijd. Dat was top. Dat was tweede kerstdag volgens mij. We hebben het er hier toen ook over gehad. Ideaal affiche voor Luton, denk ik dit. Dit kalenderjaar nog niet verloren. Ze zitten nog in de FA Cup. We hebben het er net al over gehad. En dan nu thuis tegen Sheffield.
Wie van die twee teams denk je dat het spel gaat maken? En hoe ziet dat eruit?
Ik denk dat Luton zorgt dat ze in ieder geval heel hoog op die helft van Sheffield komen te staan. En of ze dan de bal hebben of niet, dan maakt het niet zo heel erg veel uit. Dus ik heb ze wel meer wedstrijden zien spelen al thuis. Waarin ze wel redelijk domineren. Misschien voetballen. Niet per se met balbezit. Maar
kan
wel
Barkley de bal geven? Dan komt het allemaal goed.
Ja.
Met Ralf, ik wil het even wat langer met jou over hebben. Over jou komend weekend. Je liet het net al heel even vallen volgens mij. Want, hoe ziet jouw weekend eruit?
Ik ga weer een keer naar het beloofde land eindelijk dit weekend. Ik ga vrijdag die kant op, richting Engeland. En dan ga ik vrijdagavond naar Notts County tegen Gillingham. Een van de twee.
Mm-hmm.
Heb ik nog wel een leuk feitje trouwens, nu we het toch over de shirt hebben. Notts County heeft een hele grote club in Europa geïnspireerd om hun shirt op die manier vorm te geven. Welke club denken jullie?
Moet ik even kijken. Ze hebben toch een... Is het niet zwart-wit?
Ja, de Magpies is hun bijnaam. Net als bij Newcastle.
Nou, dan zal het misschien Juventus zijn?
Absoluut. Ja, Juventus heeft hun shirts ooit gebaseerd op het shirt van Notts County.
Wauw.
Oudste voetbalclub ter wereld. Oudste professionele voetbalclub ter wereld. Ook het oudste voetbalstadion dat nog gebruikt wordt in Engeland.
Ja,
op dit
is
moment.
Een vet stadion. Ja, is mooi. Dat,
dan op zaterdag aan de overkant van de rivier. Die stadions liggen, worden alleen maar gescheiden door een rivier. Notts County en Nottingham Forest. Nottingham Forest tegen Newcastle. Dat kan ook alleen maar vuurwerk worden, een mooie wedstrijd. Dan op zondag, dat wordt logistiek nog wel een operatie. Ga ik om 12:00 Engelse tijd naar Coventry tegen Millwall.
Mm-hmm.
En dan is die wedstrijd om 2:00 afgelopen. Dan heb ik 2,5 uur om in Birmingham te komen bij Aston Villa tegen Man United.
Kunnen we hier misschien een oproepje doen? Kan iemand jou helpen?
Nou, mocht
zelf
iemand...
heb jij geen auto?
Nee, ik wil een taxi gaan boeken. Dat kost ongeveer £30.
Delen zou kunnen.
Dus mocht er iemand zijn die toevallig dit weekend ook naar Coventry en naar Aston Villa gaat. Als ik mee zou mogen rijden of als we samen een taxi kunnen boeken.
Timmetje.
Stuur me even een berichtje.
Kom met de tank.
Het is ook nog tijdens West Ham Arsenal. Dat ga ik niet trekken.
Ai, ai, ai.
Dan,
hebben ze Nando's in Nottingham?
Absoluut. Ik heb al gekeken. Ja, ze hebben hem.
Maar dit is zaterdag nog.
Nee, vrijdag
nog. Dit is zondag.
Dit is zondag. Oké. Dus hoe laat ben je zondag? Hoe laat zijn die twee wedstrijden?
Eentje om 12:00 lokale tijd en eentje om 16:30 Engelse tijd.
Ja, dat is precies tijdens de Sunday Roast. Want ik wilde jou eigenlijk een keertje opvoeden en zeggen, ga nou een keer een Sunday Roast eten. Want dan...
Dat ga ik niet halen. Ik denk dat
in de taxi.
Ik ga zondag leven op stadionvoedsel.
Ja.
Tijdens ons weekendje uit naar Belfast, daar hebben ze ook Sunday Roasts. Ga ik zorgen dat je een keer een fatsoenlijke Sunday Roast. Er is niks mooiers dan een Sunday Roast.
Nou ja, 4 wedstrijden in 2 dagen klinkt ook wel mooi, hoor.
Nee, maar dat hoort er ook allemaal bij.
Ja, dat is...
Maar het is ideaal als jij... Ik ben een keer naar de vroege aftrap Liverpool-Fulham geweest. Volgens mij speelde Everton die dag later op de dag. Dus je loopt door het park heen en ik kwam de Everton-supporters allemaal tegen. Ik had die wedstrijd gezien, Liverpool-Fulham. Niet per se de allerbeste wedstrijd. Liverpool won met 1-0, als ik me niet vergis. Het was wel in het seizoen dat ze ook de Champions League wonnen. En toen liep ik dus door dat park naar beneden. En toen ben ik daarna gaan zitten. Voor een heerlijke Sunday Roast. En dat was de beste zondag van mijn leven, jongens. Ja. Voor jou.
Dat hoor. Ralf ook de beste zondag van zijn leven heeft.
Nou, ik hoop dat het allemaal gaat lukken. En dat het,
Welke wedstrijd kijk je het meest naar uit?
Ja, toch wel Villa Man United. Dat is wel. Dat is ook een wedstrijd die ik zou aanraden om te kijken als het niet. Zoals
en kunnen we je ergens aan herkennen?
Kunnen we jouw verrichtingen volgen?
Nou, nee, dan moeten jullie mij volgen op Twitter. Dan kunnen jullie alles.
Nee, maar je mag het op de Voetbalcast-account. Je mag
ook
allebei. Vrijheid. Oké. Okay.
Goed zo.
Ja, dus als je van het weekend ineens een Nando's in beeld ziet. Of,
dat ben ik het.
Ja, of we zien Rashford en je hebt hem gespot op de zaterdagavond. Dan komt het bij jou vandaan.
Nou, dat zou zomaar kunnen dat die denkt, ik ga even in Nottingham. Nou, ik ga op zaterdagavond dan naar Coventry. Ik
denk niet dat veel gebeurt.
Als hij een beetje... Maar een beetje normaal is Rashford, dan ga je hem niet op een zaterdag in Coventry tegenkomen. Want in de lijstjes plekken waar je in Engeland niet doodgevonden wil worden, gooit Coventry ook hele hoge ogen.
Ik ben echt ongelooflijk.
Volgende week ben je gewoon toch weer. Gelijk volgende week zit je hier weer om erover te
praten. Ja, want ik vlieg maandagochtend. Ik vlieg ook eerder terug, zodat ik nog op tijd weer in Nederland ben voor Jong Ajax NVV.
Kijk,
dit is toewijding.
Bezig met je vak, hoor.
Dit is toewijding. Het einde van de aflevering nadert. We zouden nooit afsluiten zonder Queen's Pleasure te bedanken.
Queen's Pleasure,
best van Nederland.
Amazing opening tune. We zoeken ook nog even verder naar het mooiste Engelse voetbalshirt van dit seizoen. Wil je reageren? Doe dat dan op mail via mail@voetbalcast.nl. Dat is voetbal met een F, voetbal. Misschien moeten we even onze onderzetters laten zien. Dan kunnen we dat ook even... Ja, die hebben we nog niet weggegeven. Hè? Dus misschien, dit is zo subtiel, dat zijn onderzetters. Dat willen we ook nog wel weggeven. We zijn een onafhankelijke podcast. Dus we zijn qua PR volledig afhankelijk van jullie hulp. Vind je dit een leuke podcast? Heb je de hots op Tom Kopier? Of ben je fan van de inhakers en scheidlollige tweets van Ralf Krutsen? Gooi er dan eens een x'je uit. Of deel en like onze reels op Insta of TikTok. Maar dan heet het geen reels. Volgende week zijn we er weer op woensdag. Valentijnsdag. Balletje, balletje met Mr. Worldwide, Johan van Polanen. Bedankt voor het luisteren. Zeg nou even gedag allemaal.
Oh, Sietse. Bedankt ook. Sietse.
Oh, Sietse. Shout-out, Sietse.
Shout-out naar Sietse. Shout-out naar Telfer.
Komt een dag dat we gewoon zeggen.
Zes en media.
Shout-out. Niet vandaag.
Hey, mijn heesters.